Laten we gaan lezen met elkaar uit de 2 Petrusbrief en het derde hoofdstuk daarvan. Vers 1, ja heel het hoofdstuk, 1 tot 18. 2 Petrus 3, en dan beginnen we te lezen bij vers 1. Petrus 3, vers 1, daar staat het volgende. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en zalig maken dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend, dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn. Evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Vers 8, maar laat voor al dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoe danig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen te sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in genade en kennis van onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. En ik wil u vragen om uw Bijbel open op schoot te houden, zodat we ook diverse teksten met elkaar kunnen lezen die we net hebben gelezen. En daar wil ik af en toe ook op teruggrijpen. En broeders en zusters, ik heb vanavond boven de prediking gezet: verwachting terwijl het oordeel nabij is. Verwachting terwijl het oordeel nabij is. En als we aan het woord verwachting of het woord oordeel denken of we horen deze woorden, dan willen we menselijkerwijs gesproken het woord oordeel zo ver mogelijk bij ons vandaan stoppen. En zouden we het liefst spreken over de verwachting die we mogen hebben bij de komst van de Heer Jezus. Denken aan het oordeel, dat kan ook negatieve gedachten bij ons oproepen. En als ik denk aan oordeel, dan denk ik aan straf. En als ik denk aan oordeel, dan denk ik aan de hel. En dat heeft dus, wat ik net al zei, te maken met straf en dat is je eigen schuld. Daar is vuur en als je bedenkt dat je voor eeuwig van God gescheiden bent, als je daar even over nadenkt, dan is dat vreselijk. Vreselijk. Zoals ik net al zei, voor mijn werk als timmerman kom ik bij heel veel klanten over de vloer en ook heel veel diversiteit aan klanten, artsen, noem het maar op. En ik was vorig jaar bij een rechter aan het werk. En dat is heel interessant. En we waren aan het timmeren en hij zag zo hoe we bezig waren. En toen zei hij, ik vind het heel interessant hoe jullie een constructie maken. En noem het allemaal maar op. En toen hadden we het daar zo over. En toen vroeg ik ook aan hem, of ik zei eigenlijk tegen hem, ik vind het ook heel interessant hoe je komt tot een oordeel. Want ik begrijp daar niet zoveel van als leek zijnde. En dan tijdens de gesprekken, dan kom je erachter dat een rechter helaas noodzakelijk is. Er moet recht gedaan worden. En hij zei zelf ook, dat is niet altijd leuk, maar er moet recht gesproken worden. Dat is geen makkelijke en dat is ook geen leuke taak. Denken aan de verwachting die we mogen hebben, bijvoorbeeld dat Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, dat doen we. En dat we bij hem mogen zijn, dat daar geen tranen meer zijn, geen rouw. Ja, dat doen we liever dan wachten op een oordeel wat uitgesproken wordt door een rechter als hij een oordeel velt. Maar vandaag wil ik vanuit de tekst stilstaan bij beiden. Verwachting en oordeel. En ik zou willen zeggen vanavond, het is of het een of het ander. Verwachting of oordeel. Want of u verwacht Jezus als uw verlosser, of u verwacht hem niet. En als u hem niet verwacht, als u Jezus niet kent, dan wacht het oordeel. Dat zijn harde woorden, maar het is zo waar. Maar ik wil ook vanavond stilstaan bij het feit dat als u een kind van God bent, hoe verwacht ik hem? Of zijn er bepaalde zaken die in ons hart en in ons leven in de weg staan, die verwachting in de weg staan? Nou, daar wil ik straks meer over zeggen. Maar Petrus die heeft deze brief geschreven en datgene wat hij heeft geschreven, dat heeft hij gedaan met een vermanende toon. Heel deze brief, dat heeft als het ware een vermanend karakter. En zeker hoofdstuk 3. Het eind van deze brief, dan lijkt het wel of Petrus zijn lezers nogmaals wil benadrukken dat het hem aan het hart gaat. Want in vers 14 en vers 15 van hoofdstuk 1, leest u met me mee, daar staat, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Dus we kunnen deze tekst, deze brief zien als een soort afscheidsrede van Petrus. Het is een soort testament. En de auteur die geeft aan dat hij verwacht niet lang meer te zullen leven. En daarom spoort hij zijn lezers nog eenmaal aan om te leven zoals dat hoort in de verwachting van de komst van Jezus. En dat is het doel ook van Petrus. Om zijn lezers te herinneren aan de leer. Om deze vooral te verdedigen tegen de dwaalleraars. Tegen de aanvallen van de dwaalleraars. En in hoofdstuk 2 wordt er ernstig gewaarschuwd om je aan de leer van Christus te houden en om de dwaalleer te weerstaan. En in hoofdstuk 3 vers 1, wat we net met elkaar hebben gelezen, dan wil hij ons geheugen als het ware opfrissen. Vers 1b, in beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op. Ofwel, we behoren wakker te zijn, gemeente. Als u hier vanavond zit, en ik vond het zelf altijd een heel cruciaal moment, want ik viel heel vaak in slaap als ik als luisteraar zat in uw midden. Ik wil u echt vragen om wakker te zijn. Want het woord van God die spreekt vanavond. Ik hoop dat u beseft dat het niet mijn woorden zijn, maar dat God spreekt tot u en tot jou. Ik hoop dat u dit besef heeft. En in vers 3, dan schrijft Petrus over spotters die zullen komen en naar hun eigen begeerten zullen wandelen. Vers 4 en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? En nu moet u weten dat de christenen waaraan Petrus schreef de eerste en de tweede generatie christenen waren. En dat waren christenen die leefden echt met de verwachting dat ze Jezus' komst nog zouden meemaken. En de tweede generatie ook. En de eerste generatie stierf. En de tweede generatie stierf. En zij maakten niet de komst van Jezus mee. En omdat zij voor de komst van Jezus stierven, dan zeggen de spotters, waar is nu de belofte van zijn komst in vers 4? Want, zeggen ze, vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. En dan haalt Petrus in vers 6 de zondvloed naar voren als een teken van oordeel. Alleen toen werd de wereld overspoeld met water. Maar zoals vers 7 zegt, maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Petrus die geeft hier aan dat de zondvloed een voorteken is wat er met de wereld gaat gebeuren. En bij het komend oordeel zal de wereld een dergelijk oordeel tegemoet zien. Alleen niet met water, maar met vuur. En in de voorbereiding, broeders en zusters, kwam deze tekst best wel tot me. En ik huiverde bij de gedachte alleen al. Want letterlijk staat er hier dat deze hemel, deze aarde waar wij op wij wonen, deze hemel, wachten op het oordeel, vers 7b, en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel van het verderf van de goddelozen. Gemeente, als ik dit lees, dan word ik stil. Dan word ik stil. In de Bijbel staan meerdere teksten die te maken hebben met oordeel en wat dan gepaard gaat met vuur. In vers 6 bijvoorbeeld van hoofdstuk 2 heeft Petrus het over Sodom en Gomorra. De steden zijn tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld. Maar Petrus heeft het hier in hoofdstuk 3 over het eindoordeel. God hoeft dit te doen, met de vingers knipperen. En de oordelen komen over de aarde waarvan wij lezen in het boek Openbaringen. En gelukkig worden de gelovigen voor die tijd opgenomen in heerlijkheid. Wij worden daarvan weerhouden. Maar de goddelozen, de mensen die los zijn van God, hen wacht het vuur. En dat is een pijnlijke boodschap. Dat is een verdrietige boodschap. En misschien zegt hij wel, nou Matthijs, je bent voor de eerste keer hier en dan ga je het hebben over het oordeel. Hoe kan ik nou met de constatering van dit feit nog verwachtingsvol zijn? Wat is die broeder Matthijs toch negatief? Nou, blijf er nog even bij, want Petrus die gaat door in vers 8. Lees met mij mee. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Maar, 1 grote maar. Daar begint Petrus mee in vers 8. Na de constatering van het komend oordeel wil hij zijn lezers bemoedigen en troosten. En dan haalt Petrus een zin aan uit Psalm 90 vers 4. Dat 1 dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Oftewel, God is zo onmetelijk groot dat we dat niet kunnen bevatten. De Heere die gebruikt andere maten. God gebruikt andere tijden dan de mens. En de apostel die wil hier eigenlijk mee zeggen, de mens die kan geen enkele berekening maken. En omdat wij dat niet kunnen als mens, hoeven we ook niet teleurgesteld te zijn. Het heerlijke vooruitzicht dat de Heere Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, dat zou ons moeten troosten en bemoedigen. Dat moet ons aansporen om voor hem te willen leven. Ik hoop dat u ook zo leeft met die verwachting. Ik hoop dat u een Maranatha-christen bent die uitziet naar de komst van de Heere Jezus. Maar kennelijk schrijft Petrus dit met een reden. Er wordt aangenomen dat de gemeenteleden ongeduldig werden. En daarom dat hij schrijft dat God zomaar 1000 jaar terug kan gaan in de tijd en andersom. Elders in de Bijbel staat, het komt u niet toe de tijden en gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Zo groot is God dat alles daadwerkelijk op zijn tijd gebeurt. Maar zoals ik net al zei, werd er aangenomen dat de gemeenteleden ongeduldig werden. Ze snapten het niet. Ze snapten het niet. En als we ons verplaatsen in hun tijd, waarin er christenvervolging was, waarin de dwaalleer volop aanwezig was, ja, dan snap ik hun vraag wel. Want waar is er nu verlossing terwijl er lijden is? Waar is nu de komst van Jezus? Het uitzicht werd hen ontnomen. En daarom dat Petrus ook schrijft in vers 9a, de Heere vertraagt de belofte niet, en staat er tussen haakjes, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Nou, om welke belofte gaat het hier? Dat hebben we gelezen in vers 4. Om de belofte van zijn komst. En wat ik zo geweldig vind om te lezen in vers 9b, dat er staat dat God geduld met ons heeft. En dat is alleen maar genade, broeders en zusters. Dat is alleen maar genade. En in de context van dit gedeelte wil God niet dat de zondaars, dat de spotters verloren gaan. Doordat God geduld met ons heeft, zijn we tot bekering gekomen. En Petrus die zegt dat ook nog een keer in vers 15a. Beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid. Het is zijn langmoedigheid over ons, dat we tot Jezus behoren. En we zien hier als het ware het kloppend vaderhart van God. We zien hier een genadig God in zijn Zoon Jezus. En vervolgt Petrus in vers 9, hij wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Zondaars, tollenaars, dwaaleraars, goddelozen. Het zijn mensen die los zijn van God. Zijn hart gaat naar hen uit. Zijn hart gaat naar u uit. Zijn hart gaat naar jou uit. En elders in de Bijbel zegt Paulus in 1 Timotheüs 2 vers 4. Dat onze zaligmaker wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis van de waarheid komen. En dit is vanavond een oproep voor u, voor jou. Als u geen verwachting heeft dat Jezus voor u terugkomt op de wolken van de hemel om u thuis te halen, dan is het zo troosteloos voor u. Als u niet kunt belijden dat Jezus uw heiland is, dan heeft u geen verwachting. Dan wacht het oordeel op jou. En dan zul je je ogen open doen in de hel als je zonder Jezus sterft. En het gaat me aan het hart om dat te moeten zeggen vanavond. Maar ik kan je niets anders dan de waarheid verkondigen. En ik wil je vanavond wijzen op Jezus. Hij heeft uw straf gedragen. Hij wilde die diepe weg gaan van vernedering. Om te sterven voor uw en mijn zonde. En Johannes die riep het uit. Zie het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Heeft u dorst naar het levende water? Vlucht dan in de oceaan van Gods liefde. Ja, dan vraagt u zich misschien af, wat moet ik dan doen om behouden te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus. En u zult behouden zijn. Beleid uw zonde en uw overtredingen voor zijn aangezicht. En u zult vergeving van zonde ontvangen. Bekeren betekent 180 graden omdraaien. Je afkeren van jezelf. En je wenden tot de Heer Jezus. En vertrouwen op zijn stem. Hij heeft onze ruggen al zo lang gezien. Hij wil ons nu graag diep in de ogen kijken. Keer je daarom vanavond nog tot Jezus. God de Vader wacht op jou. Petrus gaat verder in vers 10. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen branden vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Broeders en zusters, een dief komt heel onverwacht. En jongens en meiden, ik hoop niet dat er voor jullie thuis wel eens is ingebroken. Maar een dief verwacht je niet. En anderhalf jaar geleden is er bij ons thuis wel ingebroken. Het was net de week voordat we gingen verhuizen. En ik kwam zondagochtends beneden. En ik zag de poort openstaan en ik wist eigenlijk al genoeg. Ik liep gauw naar de achterdeur, gelukkig was die dicht. Maar onze fietsen waren weg. We hadden hem niet verwacht. En dan word je heel concreet met de feit met je neus op de feiten gedrukt. En zo onverwacht zal de komst van Jezus ook zijn. Maar broeders en zusters, zo zeker we zijn van Christus' komst, zo weinig weten we eigenlijk ook over het moment van zijn komst. En Jezus die gebruikte zelf al het beeld van een dief in de nacht in Matteüs 24. Maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij waakzaam zou zijn geweest en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. En over dat waakzaam zijn, daar kom ik straks op terug. Maar Paulus die gebruikt datzelfde beeld in 1 Thessalonicenzen 5 vers 2. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. En ook Paulus wil hiermee zeggen dat er over de tijd en de gelegenheid van Jezus' komst niets te zeggen valt. Maar wij als kinderen van de dag, ik hoop dat u leeft als een kind van de dag. Voor ons komt Jezus niet als een dief, plotseling. Maar wij verwachten hem. We zien uit naar zijn komst. Doet u dat? En de dag van de Heere waar vers 10 mee begint, dat duidt een periode aan van wat er op aarde gaat gebeuren. Het oordeel zal gaan plaatsvinden. Het oordeel zal uitgevoerd gaan worden. De hemelen zullen met gedruis voorbij gaan. En alles zal verbranden. Dat is verschrikkelijk. Maar dit is de realiteit. Het kan elk moment gaan gebeuren. En al weten we niet precies wanneer Jezus terugkomt, wel zijn er de herkenningstekens die aan de wederkomst vooraf zullen gaan. En Jezus zelf die sprak daar verschillende keren over. Er zullen valse profeten opstaan. Er zullen oorlogen komen. Vervolgingen. Christenen zullen gehaat worden. Nou, volg het journaal, lees de berichten. Hoe lang duurt het nog voordat Jezus terugkomt? Er zal afval komen in de gemeente. De wetteloze mens zal de wereld beheersen. En die mens die zichzelf op de troon van God plaatst, die zal velen met bedriegelijke wonderen verleiden. En die mens die op de troon van God gaat zitten, de publieke wetteloosheid, de vervolging van christenen, we mogen ze verstaan als herkenningstekens die voorafgaan aan de komst van Jezus. Al die werken van al die mensen wat ik net heb geschetst en wat we lezen in vers 10, ze zullen vergaan. Want vervolgt Petrus in vers 11, als deze dingen dus allemaal vergaan, wat ik net heb gezegd en wat we vinden in vers 10b, als deze dingen vergaan, hoedanig behoort u dan als kind van de levende God te zijn in levenswandel en godsvrucht? En hier wil ik eigenlijk naartoe, wat we vinden in ons thema, naar de verwachting die we behoren te hebben terwijl het oordeel nabij is. En hoe wordt die verwachting gestimuleerd? En let nu goed op en lees met me mee. In vers 11 tot en met vers 18 vinden we tot drie keer toe een aansporing en een uitnodiging om hem te dienen. En de gelovigen waaraan Petrus schreef, die hadden dit onderwijs nodig en wij ook. We hebben dat voortdurend nodig. Lees met me mee, vers 11. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? Vers 14, daarom geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Vers 17, u dan geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. En in vers 12a en vers 14a, daar staat, terwijl u deze dingen verwacht. Vers 17a, omdat u dit van tevoren weet. Broeders en zusters, u zijn de ogen geopend door de Heilige Geest. Door hem weten we dat deze wereld niet lang meer zal bestaan en dat alle werken zullen verbranden. En daarom zegt Petrus hier dat als we hiervan op de hoogte zijn en we verlangen naar zijn komst, weet dan welke hoge roeping u staat te wachten. En dat is nog een hele verantwoording om te leven als kind van God. Want er staat niet voor niets in de versen 11, 12, 14 en 17 dat we behoren te zijn 1 in heilige levenswandel, 2 godsvrucht. 3, vers 14, onbevlekt. 4, smetteloos. 5, vers 17, vastheid. En Petrus die houdt hier een spiegel voor. Hij zegt, kijk naar de dwaaleraars. Kijk naar de wettelozen. En dan moeten we niet naar ze kijken vanuit ons vlezen manier van, oh kijk hun, ze leven zonder God. Nee, kijk nou eens goed naar hun werken. Hun levenswandel is niet heilig. Hun godsvrucht is niet oprecht. Ze hebben zonde in hun leven en ze zijn daarom niet onbevlekt en smetloos. En ze gaan mee met allerlei wind van leer. En ze staan niet vast in het geloof. En als wij de spiegel ons voorhouden die Petrus ons hier voorhoudt, dan kunnen er misschien dingen openbaar komen die we niet eens wisten. Want hoe is uw levenswandel? Is dat oprecht? Hoe is uw godsvrucht? Merkt u dat Christus steeds meer wordt voor u? En dan mag je om bidden. We zijn zo geneigd om gauw te bidden naar onze aardse behoeften. Maar laten we in onze stille tijd ook eens bidden tot God. Heere, verheerlijk u zelf steeds meer en meer in mijn hart en in mijn leven. Bid tot de Heer om geestelijke groei, om verdieping in het woord. Hij zal het je geven, echt waar. Beijvert u uzelf, zoals er staat in vers 14, om te strijden tegen de zonde? Staat u vast in het geloof? Staat u vast in de leer van Christus en de apostelen? Verwachting terwijl het oordeel nabij is, vraagt om een leven zoals Christus dat van ons vraagt. En dat legt Petrus ons hier uit. En begrijp me goed, we moeten ons niet op gaan werken vanuit onszelf, zoals het ons van christenen wordt gevraagd. In eigen kracht gaat het ons niet lukken. Echt waar, het gaat ons niet lukken. Ik heb het geprobeerd. Ik wilde elke dag een hoofdstuk lezen. En ik was alleen maar bezig om dat lijstje af te werken. Om in die zin een goede heilige te zijn. Maar het lukte me niet. Ik heb het uit handen gegeven. Heer, doet u het in mijn leven. In eigen kracht gaat het ons niet lukken. We kunnen in dit alles niet zonder de kracht van Jezus. We kunnen in dit alles niet zonder de krachtige leiding van de Heilige Geest in ons hart en in ons leven. Jezus zegt zelf, zonder mij kunt u niets doen. Blijf in mij, dan blijf ik in u. Dat is een belofte. En broeders en zusters, als u geen verwachting hebt, zoals staat in vers 13, dat we overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde mogen verwachten waar gerechtigheid woont. Dan wil ik u vragen hoe dat komt. Ik wil het u echt uit liefde vragen hoe dat komt. Want ook al bent u gered, verwacht u hem. Ziet u uit naar zijn komst. Misschien heeft u zich er nog niet in verdiept, dat kan. Misschien zijn er moeilijke dingen gebeurd in uw leven, dat uw hoofd er niet naar staat, kan ook. Even buiten dat om. Er kunnen ook andere zaken zijn waardoor onze verwachting op de komst van de Heer Jezus in de weg staan. Heilige levenswandel, godsvrucht. Smetteloos, hoe is dat in uw leven? Hoe is de verhouding met de Heer in uw leven? Wie heeft het voor het zeggen op dit moment? Hoeveel ernst maakt u om mensen in uw omgeving die niet gered zijn? Hoe is uw gebedsleven? Bent u aan het strijden in het gebed voor het zielenheil van anderen? En terwijl ik dit zeg, dan preek ik ook voor mezelf, want ik merkte dat je het zo gauw laat versloffen. Dat gaat, ben ik echt geen heilig boontje. Deze prediking is ook voor mij. Bidden we voor onze medegelovigen? Bidden we voor onze broeders en zusters in de vervolging? Gemeente, we kunnen geen discipel van de Heer Jezus zijn als we niet regelmatig contact met hem hebben. We kunnen geen discipel van hem zijn als we niet regelmatig contact met hem hebben. En als u achterover leunt en u denkt het gaat goed in de gemeente, ik kan twee keer... We kunnen twee keer op zondag naar de kerk, wel meer keer als we dat willen. En we hebben het eigenlijk goed voor elkaar. Ja, dan vraag ik me eigenlijk af of dat wel werkelijk zo is. Gaat het ons nog aan het hart? En ik heb het net al genoemd, maar in vers 14 staat het woord beijveren. Beijveren. En een definitie van het woord beijveren, dat is je inspannen om een doel te bereiken. En wat is ons doel als kinderen van de levende God? Om eeuwig daar eens bij hem te zijn. Dat klopt. En tot die dag vraagt hij van ons om waardig te zijn aan dat doel. Om ons waardig te gedragen als kinderen van de levende God. Om heilig, om onberispelijk te zijn. om vrucht te dragen, om vast te staan in de leer. Laten we niet zijn als een gemeente zoals die van Laodicea. En die gemeente, u weet dat, die stond bekend om haar lauwheid. Of zijn we als een gemeente van Philadelphia. De gemeente die het woord van de volharding bewaard had. Bent u lauw geworden? Ben jij lauw geworden? Is uw verwachting voor de komst van de Heer Jezus weg, omdat de Satan grip heeft gekregen en dat de zonde weer is gaan heersen in uw hart en in uw leven? Is die oude verslaving weer opkomen zetten en weerhoudt dat en belemmert dat uw geestelijke groei? Belemmert dat de godsvrucht in uw leven? Weet u, en ik wil u dit echt meegeven ook vanuit het woord. In hem, in de Heer Jezus, bent u een nieuwe schepping geworden. Positioneel voor het hemelsrecht is die oude mens is dood. Oude mens is dood. Zie, het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Betekent het dan dat we een heilige zijn zonder zonde? Nee. Volstrekt niet, was het maar zo. Maar het is helaas niet zo. De Bijbel die zegt, een bladzij verder in 1 Johannes 1 vers 8, dat indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons en maken wij hem tot leugenaar. Ik hoop niet, broeder en zuster, dat er als het ware een eeltlaag over uw hart is gegroeid en dat u de zonde niet zo nauw neemt en dat u de zonde weer gaat accepteren. En wat dat is, het kan van alles zijn, maar denk aan pornografie, roddel, hoogmoed, lust van het oog, leugen, vijandschap tussen broeders en zusters. En noem het allemaal maar op. En zonde brengt verdriet in uw leven teweeg, want u weet heel goed tegen wie u zondigt. En dat is die driemaal heilige God. En we mogen weten, Godzijdank, we mogen weten, let nu goed op, dat al onze zonden vanuit verleden, heden en toekomst vergeven zijn. Je bent een compleet rechtvaardig mens. En misschien zegt u nu wel, ja, maar als ik dan toch vergeven ben, moet ik dan nog om vergeving vragen? Jazeker, want we spreken over onze positie in Christus. Er is geen veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn, amen. Maar we kunnen onze relatie ernstig verstoren door zonde toe te laten in ons hart en in ons leven. Maar door hetzelfde te zeggen wat God over de zonde zegt, ontvangt u vergeving van de zonde. Als God iets zegt over de zonde, dan voelt hij ook iets over de zonde. Efeze 4 vers 30. Bedroef de Heilige Geest van God niet. We kunnen de geest bedroeven. We kunnen de geest uitblussen. Zijn we geest vervuld? Zijn we geest vervuld of bedroeft u hem? Zonde brengt scheiding tussen God en jou. Ik hoop dat je dat beseft. En het is vreselijk als een kind van God hem pijn doet met de zonde. En daarover kunt u verdriet hebben. Ik wel. En u kunt verdriet hebben over de zonde in uw leven. Maar ik hoop zo dat het u uiteindelijk leidt tot Christus. En dan is daar het evangeliewoord van de Heer. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hoe groot uw zonde ook zijn, hoe vuil, kind van God. Hij was de grootste zondaar, witter dan sneeuw. Bent u bevuild? Bent u duister? Voelt u zich duister? Er is vergeving bij de Heer Jezus. Hij houdt van u, echt waar. En ik geloof echt dat als we ons meer toewijden aan hem, hoe meer tijd we investeren in hem, dat zal leiden tot meer godsvrucht in uw leven. En dat dit zal leiden tot heilige levenswandel. En dat geeft ook hoop en perspectief voor de toekomst. En voordat we de dienst begonnen, toen waren we aan het bidden met elkaar. En broeder Rijk die deelde ook nog wat uit 1 Johannes. En ik wil het toch ook u delen. En Johannes 3. Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn en zo zullen wij ons hart, dat is ons geweten, voor hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, Dus als er zonde is in ons leven, God is meer dan ons hart. God is meer dan ons geweten. Hij weet alle dingen. En dan zegt Johannes, geliefde, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En daarom roep ik vanavond door de Heilige Geest op tot een herleving in uw leven. Van gebrokenheid over uzelf, maar van de heling en bevrijding die er is in Christus Jezus, onze Heiland. Nou, hoe moet ik dat doen, vraagt u zich misschien af. Hoe krijg ik die verwachting weer in mijn hart? Nou, allereerst, leef rein met God. Leef in een reine omgang met uw man of met uw vrouw. Met de mensen om u heen. Ten tweede, breek met zonde. Doe concreet dingen weg. Voed u met het brood des levens. Voed u met het woord. Echt, dit is mijn boek geworden. Ik hoop ook dat het uw boek is geworden. En onderzoek die geeft aan dat christenen 3,5 tot 4 uur per dag achter de televisie zitten. Of programma's op de computer bekijken. En tegenwoordig hebben we natuurlijk de telefoon waarop we alles kunnen zien. En ik had, laat ik maar wat dat betreft heel dicht bij mezelf blijven, ik had er zelf ook last van. Ik ging meer op een telefoon lijken dan op de Heer Jezus. Ik heb gewoon diverse apps verwijderd. Hup, weg ermee. Want ik zat alleen maar te turen. Terwijl ik me moet verblijden in de Heer. En dat geeft zoveel rust. En ten derde, lees je Bijbel, bid elke dag. Ja, zegt u, dat is makkelijk, dat is zo'n eenvoudig versje. Ik zeg ook niet dat de formule is, maar ik denk wel dat het oorzaak-gevolg is. En intellectuele kennis over het woord, dat doet ons echt niet groeien. Maar kennis wat gepaard gaat met ons hart, dat doet ons groeien in genade en kennis. Ik ga bijna afsluiten. In vers 17 staat dat we op onze hoede moeten zijn. Zodat we niet meegesleept worden door allerlei wind van leer. En dat we niet moeten afvallen van onze vastheid in God. Broeders en zusters, weet waarin u gelooft. Wankel niet aan het fundament van Jezus. Sta in de leer van Christus en de apostelen. Wees waakzaam. En daarom dat Petrus ook schrijft aan het eind van deze brief, hoofdstuk 3 vers 18. Maar groei in genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. En jongens en meiden, sommige van jullie zijn nog in de groei en dat doet soms pijn. Zo zegt Petrus, groei in genade en kennis. Nou, wat houdt dat in? Groei in kennis van wie of wat? Nou, groei in genade en kennis van Jezus. Persoon Jezus. Daarom eerst is het zo de noodzaak om hem te kennen. En hoe meer we gaan zien van die genade en kennis die we vinden in Jezus, hoe meer bereid we zijn om tegen de zonde te strijden, maar ook om de spotters, de dwaalleraars, de mond te snoeren. Dus hoe meer we bezig zijn in zijn woord, en we zoeken hem in het gebed, hoe meer we groeien in genade en kennis. En nogmaals, ik ben niet op zoek naar opgeblazen kennis, maar echt kennis wat gepaard gaat met het hart. Broeders en zusters, heeft u het verlangen om zijn woord te horen? Heeft u verlangen voor de toekomst? Heeft u het verlangen om ook aankomende week de rijkdommen te putten vanuit zijn woord? Heeft u het verlangen om in zijn nabijheid te zijn? Volhard dan in het geloof en laat u leiden door de Heilige Geest. En gemeente, de dag van de Heer is aanstaande. En we hebben vanavond gehoord, door middel van dit tekstgedeelte, dat we als heiligen behoren te leven. Wees daarom op uw hoede voor de dwaalleer. Wees op uw hoede voor de duivel. Hij zal er alles aan doen om de vrede die u in uw hart heeft, om dat weg te nemen. De dag wanneer hij komt, we weten het niet. Wat we wel weten vanuit de tekst, dat is dat hij komt als een dief in de nacht. En voor hem, voor degene die niet in hem geloven, komt hij onverwacht. Maar voor ons, als u hem mag kennen, dan komt hij als het goed is verwacht. Wel plotseling, maar wel verwacht. En in vers 13 staat dat we overeenkomstig zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde verwachten waar gerechtigheid woont. En dan lezen we in heel dat hoofdstuk 21 van Openbaring. Van die heerlijkheid. van die nieuwe stad van het hemelse Jeruzalem. Al die pracht en praal. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet. Maar het heerlijkste is, wat we net ook met elkaar hebben gezongen, het heerlijkste is, daar zien wij Jezus. Ik zie samen met u uit naar de komst van Jezus. Bemoedig elkaar met deze woorden. Amen.